Een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar was het vrijkrijgen van 10 miljard aan bevroren Europese tegoeden.
Our main priority to bring home the EU funds, which are crucial for the Hungarian people, for the Hungarian citizens, to build a normal European democratic country.
In een interview met Oostenrijkse media zei Magyar nog maar eens dat hij hoopt deze week het Europese geld naar Hongarije te kunnen brengen. Maar in Brussel zijn ze bezorgd om die tegoeden al te snel vrij te geven. Bij mij in de studio NRC-correspondent in Hongarije, Mark Middel. Welkom, Mark.
Dank je wel.
Die 10 miljard aan Europese tegoeden die bevroren zijn omdat Orbán de rechtsstaat aan zijn laars lapte, dat geld is dus heel belangrijk voor Magyar. Waar heeft hij die miljarden zo hard voor nodig?
Vooral de economie. Dus hij is nu net 2,5 week begonnen en het gaat heel erg slecht met Hongarije. Orbán heeft een land achtergelaten dat eigenlijk niet failliet is, maar wel het heel erg slecht heeft. De inflatie is ontzettend hoog. Er zijn heel veel problemen in het onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, treinen rijden niet. En daarvoor heeft hij geld nodig om zijn verkiezingsbeloftes na te gaan komen.
Nou is hij deze week in Brussel, Magyar. En hij hoopt dus nu al op een toezegging over al dat Europese geld. Wat denk je, kan hij deze week al naar huis met goed nieuws voor de Hongaren?
Waarschijnlijk niet. Want we zeggen wel dat hij morgen inderdaad, hij gaat naar Brussel. Maar de vraag is maar of hij daar echt een afspraak zal hebben om die bijvoorbeeld de tegoeden weer terug te krijgen. Het zou ook vrijdag kunnen zijn of volgende week. Het probleem is, hij wil nu aan de Hongaren vertellen: jongens, ik heb hier 10 miljard binnen, we kunnen aan de slag. Brussel die zegt van nou, wacht maar even, maak eerst maar eens een goed plan. En dan gaan we daarna nog eens kijken of je dat geld echt gaat krijgen. En de uiteindelijke deadline, die is pas op 31 augustus. Dus er is nog wat tijd.
Maar goed, Hongarije moet dus voor eind augustus aan allerlei voorwaarden voldoen om die miljarden weer te krijgen. Je zegt het net, Magyar zit er pas net. Ik bedoel, kan dat zo snel?
Nee. Want er moeten inderdaad heel veel wetten veranderd worden. Er moeten nieuwe wetten komen. En dat gaat voornamelijk over corruptiebestrijding en inderdaad de onafhankelijke rechtsstaat. Dat moet gemaakt worden. Dus die ambtenaren van Magyar die zijn nu dag en nacht aan het werk. Die hebben hun vakanties ingetrokken. En die weten, wij moeten deze hele zomer moeten we keihard doorwerken om het allemaal voor elkaar te gaan krijgen.
Maar dat gaat dus in beginsel om het maken van nieuwe wetgeving?
Ja. En dat dus ook dat weer in het parlement komt, dat daarover gestemd wordt. En dat je dus tegen Brussel kan zeggen van, hey, luister, we hebben niet alleen plannen, we hebben ze ook nu doorgevoerd. Dus ja, het geld is geborgd, je kan het gewoon aan ons geven.
Ja.
Want de grote fout, waar Brussel hopelijk van heeft geleerd, is Polen. Want Polen kreeg, nadat Tusk daar premier werd, die kreeg 137 miljard aan ook bevroren tegoeden. Maar hij werd gewoon op zijn blauwe ogen geloofd dat die plannen wel, dat hij die zou gaan uitvoeren. Maar uiteindelijk is het hem nu 2 jaar later nog steeds niet gelukt, omdat er een president verkozen is van de tegenpartij, van PiS.
Dus Brussel is bang voor dat scenario, om dat niet weer te herhalen. Tegelijkertijd, het is dus een deadline eind augustus. Die komt eraan, er wordt van alles in gang gezet. Maar hoeveel heeft Magyar dan nu al gedaan, bereikt om dat herstel van de rechtsstaat in Hongarije vorm te geven?
Nog niet heel veel, want wat ik zeg, hij is net begonnen.
Ja.
Dus hij heeft plannen. Wij weten ook niet precies wat die plannen zijn, want die liggen in Brussel voor en daar moeten dus de ambtenaren naar kijken. Maar een belangrijk ding wat hij nu al wel, in ieder geval een plan heeft gemaakt, is om bijvoorbeeld het premierschap maximaal 8 jaar van te maken. Met terugwerkende kracht. Vanaf 1991. Waarom doet hij dat? Omdat Orbán 16 jaar lang premier was. En hij wilde dus eigenlijk voorkomen dat Orbán nog een keer premier kan worden.
Want het werkt ook met terugwerkende kracht.
Precies, het werkt met terugwerkende kracht. Maar hij zegt ook, ik heb u beloofd dat ik een democratischer land van Hongarije zou maken. Dus ook ik zal niet langer dan 8 jaar kunnen regeren. Ik zal niet een nieuwe zonnekoning worden. Of in ieder geval een nieuwe Orbán die ook het land zal overnemen.
Ja, dus dit amendement, is voor Brussel dus een hoopvol teken. Dat
zeker
het in de goede richting gaat.
Ja.
Een van de andere grote beloftes van Magyar was natuurlijk het tegengaan van corruptie. Jij wees ons op een opmerkelijk televisie-interview.
Születtem, itt éltem, itt van a családom. És úgy érzem, semmi okom arra, hogy bárhova menjek.
Ja, mijn Hongaars is wat roestig, maar ik begreep dat het hier gaat om een huilende oligarch. Wat gebeurt hier?
Ja, dit was een interview met Gyula Balási. Dat is een oligarch. Die heeft heel veel communicatiebedrijven in Hongarije. En hij staat onder andere bekend. Mensen die in Hongarije zijn geweest de afgelopen jaar, die kennen het. En misschien veel luisteraars ook. Er werden heel veel posters geplakt voor politieke doeleinden. Frans Timmermans stond daarop, Ursula von der Leyen, Zelensky. Dus elke keer als Orbán campagne wilde voeren, gooide hij het hele land vol met posters. En die eigenlijk een soort van negatieve actieve haatcampagne.
Tegen de EU in Brussel?
Tegen de EU in Brussel, tegen George Soros, tegen Oekraïne, tegen wat dan ook. Zolang het maar een soort van politieke doeleind had. Hij was de beheerder van de posterbedrijf, dus die posters plakte.
Deze huilende oligarch.
Deze huilende oligarch. Dus hij was eigenlijk gewoon een oligarch van Fidesz. Dus hij voerde uit wat Orbán wilde en verdiende daar heel veel geld mee. Maar sinds Peter Magyar aan de macht is, zijn zij tegoeden bevroren. Want wat heel veel oligarchen in Hongarije hebben gedaan is op het moment, zo vlak voor de verkiezingen en na de verkiezingen, hebben ze heel veel miljarden hebben ze weggesluist uit Hongarije. Dus weg vanuit de Nationale Bank. Naar Saudi-Arabië, naar Dubai, naar allemaal andere verschillende landen. En die banken hebben toen op een gegeven moment gezegd van ja, hallo.
Kapitaalvlucht, dat
moeten
we niet
precies,
hebben.
Dit gaat om veel geld, dat willen we even uitzoeken. En hij is een van de weinige oligarchen die heeft gezegd, ja, maar ik wil nu ook niet weg. Ik wil niet weg uit Hongarije. Ik heb hier mijn sportauto's. Nou, dat zei hij, maar goed, dat staat hier onbekend. Hij heeft heel veel dure sportauto's. Hij heeft hier zijn gezin, zijn huizen. En hij heeft gezegd in dat interview, weet je wat, Peter Magyar, je mag al mijn bedrijven hebben. Die wil ik wel nationaliseren, dat ze van de staat worden. Zolang mijn tegoeden maar ontvroren worden. Of ontdooid worden.
En hij dus in Hongarije,
in
kan,
Hongarije
blijven.
Kan blijven.
Nou huilde die er ook nog bij. Maar had het effect? Ik bedoel, wat is de lijn van Magyar tegenover de oligarchen? De mensen die onder Orbán heel erg rijk zijn geworden.
Ja, Magyar, ik parafraseer me. Die zei van, toedeledokie, dat gaan we niet doen. Jij hebt jarenlang dit land kapot gemaakt. Dus dan moet je ook op de blaren gaan zitten. En hij wil, net als heel veel kiezers, dat er een soort afrekening komt tegen die corruptie. Dus wat je Magyar nu ook het ziet doen, is het filmpjes maken vanuit regeringsgebouwen en laten zien, kijk, ze hebben hier zelfs supermoderne sigarenrookkamers. Ze hebben hier allemaal mooie banken en meubels. En al die rijkdom, die laat hij zien aan de Hongaren. Terwijl hij zelf zegt, ik blijf gewoon in mijn blauwe Skoda rijden, waarin ik al jaren rijd. Ik ga geen dienstauto nemen. Hij is naar Polen geweest en naar Oostenrijk heeft hij ook gewoon de trein gepakt. Dus hij wil echt af van het beeld van, weet je wel, de machthebbers. Dat zijn mensen die in rijkdom leven, ja, en enorm van dat leven genieten.
Maar als het gaat om wat Magyar tot nu toe in gang zet om die rechtsstaat en de democratie weer te borgen, waar ze in Brussel dus zo scherp naar kijken. Er zijn natuurlijk ook nog allerlei Fidesz-aanhangers in de instituties, in de rechterlijke macht. De president is nog van Fidesz. Hoe gaat Magyar daarmee om?
Ja, hij heeft een handvol mensen, dus inderdaad president, maar ook mensen die hoog in de financiële autoriteiten zitten, in de media-autoriteit zitten, heeft hij tegen hen gezegd van, ik wil dat jullie voor 31 mei opstappen. Dat zei hij al voor de verkiezingen en ook meteen na de verkiezingen. Maar hij heeft nu een 2/3 meerderheid gekregen. Als die mensen niet opstappen, kan hij alsnog ervoor zorgen, door de grondwet te wijzigen, door wetten te wijzigen, dat die mensen alsnog weg moeten.
Maar dat is al over 4 dagen.
Dat is over 4 dagen. Uiteindelijk is er nog niks gebeurd. Mensen zijn nog niet opgestapt. Hij hoopt dus dat ze het vrijwillig doen, zodat hij niet nog meer ambtenaren daarop moet gaan zetten en dan heel veel tijd kwijt is dus aan die grondwetwijzigingen. Maar tot nu toe is dat nog niet gelukt.
Nee, maar ik begrijp ook dat dat wel een beetje een testcase is. Want als Magyar die Fidesz-president eruit wipt, dan kunnen zijn tegenstanders zeggen dat hij zich autoritair gedraagt. Hij heeft natuurlijk die enorme meerderheid in Hongarije.
Ja, maar wat hij zal zeggen en wat veel Hongaren ook zeggen is dat, ja, hij heeft 2/3 meerderheid gekregen. Orbán, toen hij 2/3 meerderheid kreeg, heeft dit land naar zijn hand toe gewerkt. En hij probeert het nu weer om te keren op zo'n legaal mogelijke manier. Tot nu toe gaat dat goed. We moeten afwachten hoe dat de komende jaren gaat.
Ja, in Brussel volgen ze dat dus met argusogen. Nieuws van vandaag dat Hongarije onder Magyar ook weer zou willen terugkeren in de schoot van het internationaal strafhof. Wordt dat in Brussel, denk je, ook als een teken in de goede richting geïnterpreteerd?
Zeker, en het is niet een van de eerste dingen die hij deed, was ook 90 miljard wat gevetoed was aan Oekraïne, aan hulptegoeden vanuit de EU. Dat heeft hij losgeweekt. Dus dat heeft hij van meteen van gezegd van, hey, het is mijn eerste stap die ik meteen zet om te laten zien, ik ben meer pro-Brussel dan Orbán en ik ben ook meer pro-Oekraïne.
Ja.
Een minister van Magyar heeft al contact gehad met de Oekraïnse minister. Dus die banden probeert hij aan te halen. Magyar is meteen naar Polen gegaan, naar Oostenrijk, om ook die banden aan te halen. Hij heeft gezegd, ik wil met meer landen gaan samenwerken. Ik wil Roemenië, Westelijke Balkan, ik wil ze allemaal erbij betrekken, zodat we toch een meer pro-democratisch, sterk Europees blok gaan vormen.
Ja. Er werd natuurlijk vaak gezegd toen Magyar zich meldde, aan de macht kwam, het is vooral onduidelijk hoe hij zich tegenover Europa gaat opstellen. Maar het lijkt er, als ik je zo beluister, op dat ze in Brussel wel tevreden zullen zijn met de eerste vorderingen.
Wat je ziet is dat ze voorzichtig zijn. Dus ze geven niet meteen die 10 miljard vrij. Net zoals ze dus wel in Polen deden, heel erg snel.
Ja.
Maar als je dus een beetje leest wat die ambtenaren allemaal off the record zeggen, je hoort niet heel veel negativiteit. Dus waarschijnlijk zal het wel goed komen en zal die 10 miljard vrij snel naar Hongarije gaan.
Vrij snel, maar niet per se deze week al.
Maar niet per se deze week.
Goed, dankjewel. Mark Middel, correspondent voor NRC in Hongarije.
Bureau Buitenland.
Sophie Derksen.